Voor de meer dan 600 miljoen vrouwen in India zijn de omstandigheden niet bepaald makkelijk. En dat is nog een understatement. Bijna de helft van de vrouwen is seksueel misbruikt. En het percentage minderjarige slachtoffers groeit zelfs. En om uw hoofd nog meer te laten duizelen met negatieve cijfers uit deze patriarchale samenleving: van iedere 5 vrouwen dat wereldwijd zelfmoord pleegt, komen er 2 uit India. Maar er is juist hoop. En die komt van de 4e feministische golf. Dat ziet India-onderzoeker Caroline Stolte van de Universiteit Leiden. Ik praat met haar over het unieke karakter van het Indiaanse feminisme. Goedenavond, Caroline.
Goedenavond.
Ja, die feministische energie is in India hard nodig. Kun jij een voorbeeld geven van dat nieuwe elan?
Nou ja, ook weer dat is geworteld natuurlijk in een heel negatief feit. We herinneren ons denk ik allemaal dat een paar jaar geleden een hele beruchte verkrachtingszaak echt het internationale nieuws in explodeerde.
Ja.
Wat ik zo bijzonder vind aan India's feminisme is dat dan ook ogenblikkelijk, echt, dat was binnen 2 weken in de lucht, er een website wordt ontworpen voor die stad, hè, voor Delhi, mm-hmm. waar vrouwen via een app en via een website binnen 2 minuten kunnen aangeven waar ze zijn lastiggevallen, wat er is gebeurd en dat op een kaart pinnen. Niet om daders aan te wijzen of de politiemateriaal aan te geven, maar gewoon om trends bloot te leggen. Kijk, deze buurten zijn onveilig, deze bushaltes zijn onveilig. Mm-hmm. En dus gewoon solidariteit van vrouwen naar vrouwen om elkaar veiliger te maken. He, dus ja, mm-hmm. er gebeuren verschrikkelijke dingen, maar er worden ook nergens zulke creatieve oplossingen gepioneerd als daar.
En dat was na 2 weken, na deze vrouw heeft het zelfs met haar leven moeten bekopen. He. Ze is uiteindelijk
overleden.
Overleden, ja. Aan die verkrachtingen. Ja. En nu geef jij een voorbeeld van een website die dus helpt. Maar er zijn nog meer voorbeelden waar social media een rol speelt. Is dat zo ook in India?
Dat is absoluut ook zo in India. Social media is daar echt de afgelopen paar jaar, nou ja, ontploft, kunnen we wel zeggen.
Ja.
Wat wel weer mooi is in India is dat het zich niet alleen op Twitter en Facebook afspeelt. Dat doet het ook, maar er is toch echt ook een poging om dit meteen met actie te onderstrepen in de echte wereld. En één plek waar ik dat in mijn eigen vak ook zie, hè, universiteiten zijn mm-hmm. Plekken waar ook dingen misgaat in India. Er gaan steeds meer vrouwen studeren, maar dat leidt ook wel tot ook meer problemen op campussen.
Wat voor problemen?
Nou, ongelijke machtsrelaties tussen toch nog vaak mannelijke docenten en professoren en vrouwelijke studenten. Mm-hmm. En ook gebrekkige procedures om daarmee om te gaan. Er heerst volgens heel veel mensen toch een beetje een cultuur van straffeloosheid ook, waarbij mm-hmm. studenten toch vaak geen enkele plek hebben om met hun verhalen, met hun problemen heen te gaan.
Als zij dus door een mannelijke professor zijn misbruikt.
Bijvoorbeeld door een docent.
Dat wordt eigenlijk dus gewoon ook helemaal niet besproken.
Nou, er zijn zeker wel procedures voor, alleen die werken niet. Nou is dat iets dat niet beperkt is tot India natuurlijk. Dat is een verhaal dat we ook kennen mm-hmm. uit andere landen. Mm-hmm. Maar hier is dus een 4e feministische golf die daar geen genoegen meer meeneemt en niet zegt we hebben betere commissies nodig en betere procedures, maar gewoon in het kader van radicale transparantie uit heel India, van campussen over heel India, gewoon namen van docenten hebben verzameld en die gewoon allemaal online gegooid.
Gewoon naming en shaming.
Letterlijk.
Dat klinkt radicaal en misschien ook wel als een oplossing, maar heeft dat ook niet een beetje het risico dat dat verkeerd gaat?
Ja, natuurlijk, want dit zijn juist ook met respect naar de slachtoffers en om het ook studenten niet moeilijker te maken, zijn de beschuldigende partij staat mm-hmm. niet op die lijst. Dus wat dat betreft kan iedereen natuurlijk zo'n naam aanleveren en dan komt het op zijn lijst terecht. En daar zie je dus, dat is waar ik het over heb als ik het heb over een radicalisering van die feministische beweging. Dit ging zelfs een aantal feministen in India te ver.
Aha,
dus het resulteerde ook bijna in een breuk waar mensen zeiden van ja, maar luister eens, dit kan ons ook schaden. Want dit gaat zo ver dat we ook onze eigen beweging kunnen delegitimiseren.
Ja, dus daar de oudere generatie.
Ja, daar zat wel een oud-jong scheiding tussen.
Er zat een generatie kloof in. Die vonden dat te radicaal. Ja. Maar even, jij benoemde net al die vreselijke brute busverkrachting in 2012. Dat wordt ook gezien als een soort van keerpunt, begrijp ik. Maar hoe verklaar jij dat een keerpunt is geweest? Want er zijn natuurlijk heel veel heftige dingen gebeurd in India.
Ja, dat is waar. En die gebeuren ook nog steeds. Wat die zaak in 2012 anders maakte, is dat het niet, ja, dat is verschrikkelijk om te zeggen, maar is dat het niet op het platteland gebeurde. Het gebeurde niet in een naamloos dorp. Het gebeurde niet een vrouw van een lagere kaste zonder stem. Dit gebeurde een meisje uit de gegoede middenklasse, van een studenten fysiotherapie, in het centrum van de macht, midden in Delhi. Gewoon nadat ze naar de bioscoop was geweest met een vriend om een film te kijken.
Mm.
En dat leidde natuurlijk ook tot een schokgolf bij dat soort vrouwen die wel een stem hebben, die wel social media gebruiken en die veel luider kunnen protesteren.
En hoe plotseling was dat keerpunt, Carolien?
Nou, dat keerpunt was wel, moet ik dan toch ook zeggen, een overwinning voor juist feministen in India. Mm-hmm. En de reden dat wij daar in Nederland van af weten überhaupt is ook wel het resultaat van een hele lange poging van Indiase feminisme juist om dit probleem op de internationale kaart te krijgen. En dat lukte, ja, de aanleiding was verschrikkelijk. Maar geeft ook wel aan juist hoe sterk, wat voor sterk activistisch veld er al stond.
Dus het ligt eigenlijk wel echt een fundament.
Absoluut, ja.
En dit zijn voorbeelden eigenlijk van nu, hè, die jij geeft, van feminisme nu. Maar de Indiase feministische beweging, die kent een hele lange traditie.
Een van de langste zelfs, buiten de westerse wereld. Het is een van de eerste, ja, gekoloniseerde landen die een hele sterke nationale feministische beweging hadden. Mm-hmm. Is in 1927 opgericht, maar was toen al een federatie van al bestaande vrouwenbewegingen. Dus we hebben het hier echt over een hele vroege, oude organisatie. En die zaten midden in ook de onafhankelijkheidsstrijd, midden in de beweging van Gandhi. En dan moeten we ook denken aan hele bekende namen. We hebben het,
zoals?
Dan misschien weer niet bij een breder publiek, maar Rameshwari Nehru bijvoorbeeld, ook echt familie van Nehru, India's eerste premier, en daarmee ook van de huidige Rahul en Priyanka Gandhi. Mm-hmm. En Sarojini Naidu, een van de bekendste vrouwelijke dichters, mm-hmm, van India.
Mm-hmm. Die, dus niet de minste zaten daarbij?
Absoluut niet de minste, nee.
En waarom verdient juist deze organisatie ook nu onze aandacht?
Nou, wat interessant is, ze bestonden in het begin heel erg om de nationalistische beweging kracht bij te zetten. Ook om gewoon, ja, vrouwen daar een gezicht in te geven. Zet zich daarmee heel erg in voor onderwijs, voor geletterdheid. Hè, echt voor ook typische zaken, juist uit die eerdere feministische golven. Mm-hmm. Maar inmiddels gaan die juist voor het verbeteren van de situatie van vrouwen op het platteland in India, voor het uitlenen van microkredieten, voor sociale, economische empowerment. En hebben ontzettend veel aandacht ook voor de disproportionele effecten die klimaatverandering op vrouwen heeft.
Wat heeft dat voor effect aan het klimaat op specifiek vrouwen?
Nou ja, kijk, we hebben het nu natuurlijk vooral gehad over grote steden zoals Delhi en social media savvy feministen. Mm-hmm. Maar het grootste deel van de economie van India is nog steeds ruraal. Mm-hmm. We hebben het echt bijna over 90%. En vrouwen zijn degene die vaak water halen, die brandstof moeten verzamelen.
Het zware werk doen, klinkt het.
Letterlijk. En als je waterbron vanwege climate change van 10 kilometer naar 15 kilometer verschuift en je, mm-hmm, daar iedere dag naartoe moet, dan heeft dat echt een hele directe, daadwerkelijke impact op je leven. En ook eentje die mannen in diezelfde gebieden ontlopen.
En dat is waarom de huidige feministische beweging zich ook heel erg op klimaatverandering, ja, focust.
Ja, nou, de VN doet dat ook. We zien dat natuurlijk, ja, in Europese feministische bewegingen iets minder. Maar het idee dat klimaatverandering een disproportioneel effect op vrouwen heeft, dat wordt ook weer toch een beetje in India gepioneerd.
Ja. Dus daar, oké. Okay. Is er een groot verschil tussen het feminisme wat in India, wat er in India is, en het feminisme bijvoorbeeld hier?
Ja en nee. Alles wat je hier ziet, heb je eigenlijk ook daar. Ook in India willen hoogopgeleide, supersterke vrouwen dat er meer vrouwelijke hoogleraren komen. Meer vrouwen in raden van bestuur. Ze willen de pay gap sluiten, hè, die er ook daar is. Dus al die dingen hier heb je ook daar. Maar in India komen er nog wel een aantal zaken bij. Mm-hmm. En er komen ook naast natuurlijk sociaal-economische verschillen tussen vrouwen ook nog kastenverschillen tussen. Dus vrouwen van lage kasten die het echt zwaarder hebben. In alle mogelijke opzichten. Grote verschillen tussen stad en platteland. Enorme demografische verschuivingen. Dus die hebben wel daarbovenop nog een aantal hele unieke uitdagingen.
Nog wat meer uitdagingen. Ja. En hoe wordt Internationale Vrouwendag eigenlijk gevierd in India? Wordt het daar überhaupt gevierd?
Jazeker. Ja, dat is overigens ook op social media vandaag heel duidelijk te zien voor wie geïnteresseerd is. Als je zoekt op de hashtag International Women's Day 2019 en India, dan krijg je een prachtig palet en allerlei soorten acties. Maar ook weer buiten social media echte demonstraties. Er zijn de afgelopen weken is er een mars geweest van vrouwen langs alle deelstaten van India. India is natuurlijk een groot land. Het heeft 65 dagen geduurd. Om dus gewoon echt direct in de publieke sfeer, juist een plek waar vrouwen traditioneel vaak worden geweerd, aandacht te vragen voor seksueel geweld.
Dus seksueel geweld, dat is wat nu eigenlijk op Internationale Vrouwendag, dan waar zij extra
aandacht voor hebben. Dat is een van de grote thema's, zeker.
Want het gaat daar echt verschrikkelijk slecht. Hè? Zelfs, ik zei net al mijn inleiding, minderjarigen, het aantal minderjarigen wat misbruikt wordt, dat neemt zelfs toe.
Ja.
Zie jij ook nog een beetje, ben jij hoopvol?
Ja, ik ben wel hoopvol. Ja, zeker vandaag op Internationale Vrouwendag wil ik dan toch ook wel weer een positief geluid laten horen. Ja, er is vaak weinig reden tot optimisme. En zoals ik eerder al zei, er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar er is ook zo'n sterke beweging die klaarstaat om daar zo hard mogelijk verandering in te brengen.
Nou, radicaal verandering aan te brengen.
Hoop moet hebben voor de toekomst, ja.
Goed. Carolien Stolte, hartelijk dank voor je komst.